Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Wijd zijn bonen.
Lotte Kopecky en Mathieu van der Poel, dat zijn de twee winnaars van de Ronde van Vlaanderen 2022. Twee ronkende namen toch, die voor eeuwig nu op de erelijst staan van Vlaanderens mooiste. Het was een fantastische editie, ook een editie met eindelijk weer veel toeschouwers, honderdduizenden toeschouwers langs de kant van de weg. We gaan erover napraten met Michel Wuits en Tom Bonen. Welkom bij Wuits en Bonen. Goed, heren. Al wat bekomen van gisteren?
Absoluut, ja. Het was een hele mooie dag. Uiteindelijk terug veel volk op de koers. En ja, gewoon een wedstrijd zoals dat de Ronde van Vlaanderen er eigenlijk altijd in is. Hè. Vol verrassingen en vol plotwisten tot diep in de finale.
Ja, het was heerlijk, hè? Michel?
Ik heb dat laatste anderhalf uur al een paar keer opnieuw afgedraaid en naar nieuwe dingen gezocht. Maar uiteindelijk blijf je toch bij de impressie die je daar ter plaatse op doet en die je dan eerst laat doorsijpelen. En dat is dat er iemand gewonnen heeft die uitzonderlijk veel klasse heeft en ook bijzonder slim geageerd heeft. Mm-hmm. De juiste move op de juiste plaats.
Ja, heb je het nu over Van der Poel of over Kopecky?
Allebei. Allebei.
Dat denk ik ook, ja. Het klopt wel. Ja. We gaan er zo meteen dieper op doorgaan, maar ik heb om te beginnen drie vragen voor jullie. You know the drill already. Korte antwoorden. Verdient Lotte Kopecky nu al de titel van sportvrouw van het jaar?
Eigenlijk wel ja. Ja, gewoon ronduit ja. Ja. Mm-hmm. Die heeft dit jaar... Ik ga er straks verder op ingaan.
Maak daar maar van het voorjaar van. Het is pas april, er komt nog veel.
Dat is waar. Was Tadej Pogacar de beste man in koers?
Ja. Ja, met zekerheid. Ja.
Absoluut. Absoluut.
Waar heb jij de ronde gevolgd? Dat is de derde vraag.
Ik ben op de Oude Kwaremond aanwezig geweest. Ik heb de ronde daar gevolgd.
Oké. Michel?
Op streaming en op het dak van de bibliotheek van Oudenaarde.
Ja, fantastisch uitzicht wel, hè?
Bijzonder uitzicht, ja. Ik heb het volk zien toestromen en ook van de kou weer zien weglopen.
Oké. Veel om over na te praten. We gaan dat nu ook echt doen. Maar eerst is het woord voor de winnaar, voor Mathieu van der Poel.
Het was echt een ongelofelijke koers. Met een heel sterke Pogacar. Ja, echt indrukwekkend. Maar ik ben blij dat ik op het einde wel aan het langste eind trek.
Maar dan zie je toch dat je in topconditie bent, dat je kan herstellen in die koers, in die slotfase. En dat je ongelooflijk hard kunt pokeren helemaal op het einde.
Ja, het is al de derde jaar op rij dat ik in deze situatie naar de finish rijd. Dus heel nerveus word ik daar niet meer van, maar ja, het is wel leuk om het af te maken.
Kan je nog eens die sprint beschrijven, Mathieu?
Ja, ik was vooral met Tadej bezig. Ik had eigenlijk die twee daarachter niet echt direct zien komen nog. En dan moest ik eigenlijk wel aangaan omdat hun met snelheid kwamen. Maar uiteindelijk had ik nog wel een goede sprint in de benen.
Tweede ronde van Vlaanderen, besef je dat? Tweede ronde van Vlaanderen, Mathieu van der Poel?
Nog niet. De eerste was natuurlijk fantastisch, maar ja, deze is wel heel mooi. Zeker met het traject dat ik heb afgelegd, had ik het niet echt verwacht. Ik had het zelf ook al aangegeven de afgelopen weken, dat ik wel na die rugproblemen heb ik wel echt eens 4 weken mijn eigen kunnen voorbereiden op het wegseizoen, zoals ik eigenlijk nog nooit gedaan had. En daar heb ik toen ook gezegd dat het al bij al eigenlijk misschien een van mijn beste voorbereidingen was op het klassieke voorjaar. En ik ben gewoon heel blij.
Hij is gewoon heel blij. Een tweede overwinning van de Ronde van Vlaanderen voor Mathieu van der Poel. Ja, dat tikt toch wel aardig aan op die manier, hè, Tom?
Ja, het is iemand die dat... Ik heb er gisteren ook nog veel mensen over gehad, hè. Maar Tadej was zeker de man in koers. En de manier waarop hij de Kwaremond opreed en de Paterberg ook. En Mathieu nog nooit in zijn leven zo hard heeft afgezien. Maar dat krijgt hem toch weer van elkaar om die situaties te boetseren zoals hij die nodig heeft. En winnen als misschien niet de sterkste man in de kopgroep van twee, daar moet er toch wel een hele straffe voor zijn. En hij kan dat. Het is een geboren winnaar, een supertalent. En die maken hun eigen omstandigheden.
Hoe komt het dat die koers hem zo goed ligt? Het is... De vierde keer dat hij de Ronde van Vlaanderen heeft gereden, bij zijn eerste deelname werd hij vierde. Dan wint hij, vorig jaar tweede. Nu wint hij opnieuw.
De opeenvolging van obstakels. Dat zijn er in totaal 18. En dan reken ik nog die Kassijstok er niet bij. Dat ligt hem geweldig. Het is iemand die uitstekend recupereert in volle koers. Na een hevige inspanning. Je ziet dat ook als hij echt afziet. Als Pogacar hem doet kraken op de tweede keer de kwarm. Want dan komt hij boven. En dan staan ze linksaf. Dan ga je een goede 300 meter naar beneden. En dat is voor hem voldoende om in een op- en een wip weer aan te sluiten. Ja. Dat is Van der Poel. Mm-hmm. En dan doet hij dat nog 7 keer opnieuw.
Ongelooflijk eigenlijk, hè?
Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Ik heb erover nagedacht. Je mag mij verbeteren. Maar ik denk dat hij niet 1 keer gedemarreerd heeft.
Nee, dat klopt wel. Ja, hij heeft alleen maar gevolgd.
Straf, hè? Ja. Terwijl hij in de vorige edities altijd wel 1 of 2 of 3 aanvallen geplaatst heeft. En nu zonder. Dus er zit ook een pak meer tactisch vernuft bij.
Mm-hmm. Ervaring.
Ja. En dat hij ervoor gemaakt is, dat bewijzen de cijfers, hè. Het is zijn 4e ronde. 4e... Eerste, tweede, eerste.
Ja, er is trouwens in de voorbije 50 jaar geen enkele renner geweest die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen met maar 7 wedstrijddagen of minder in de benen. Zegt ook al veel, hè?
Ja, het is ook een beetje het nieuwe wielrennen, denk ik. Hè.
Ja.
Toch een beetje een serieuze verandering van de laatste jaren. Dat er veel minder competitie wordt ingelast in voorbereidingen. De risico's worden gemeten, er wordt veel meer gecontroleerd getraind. En vroeger was dat gewoon ondenkbaar, omdat wij moesten veel koersen, zo simpel was. De ploeg kreeg geld als wij ergens aan de start stonden. En dat was gewoon, ja, de melkkoe moest uitgemolken worden. Ja. Dus ik denk dat ik nooit aan de Ronde van Vlaanderen gestart ben zonder 35 koersdagen in mijn benen. Dat bestond gewoon niet.
Was dat te veel?
Ja, dat was gewoon een tijd. Hè. We deden dat gewoon en we deden dat graag. Hè.
Maar zie daar ook zijn surplus. Hè? Hij is nu gedwongen geweest om te rusten.
Ja.
En dat levert hem op.
Ja.
Want vroeger was dat van de ene uitdaging naar de andere. Dat crossseizoen en dan zo snel mogelijk weer op zoek gaan naar winst en niet zomaar binnen. Denk aan de Adriatico van vorig jaar. Dat heeft hij als een gek aangepakt. Hè. Mm. En nu was hij gedwongen om te rusten. Mm. Nadat hij een goede 6 weken de muren opgelopen heeft. Hè. Dat weet ik van Paul Herijgers, die ongeveer alles weet over vrouwen van renners. En die zei, er was geen land mee te bezeilen, er was geen huis mee te houden. Die stond op uitbarsten. Ja. Maar ja, nu moest hij rusten. En de uitbarsting komt dan op het juiste moment. Ja.
En gisteren, helemaal op het einde, die sprint, bleef hij ijzig kalm. Eigenlijk kunnen we die sprint, waar het dan gebeurt, in 3 delen opdelen. Hè. Pogacar die dringt Van der Poel de kop op. Dat is deel 1. Dan Van Baarle en Madouas die komen terug. Deel 2. En dan Van der Poel zet aan en Pogacar geraakt ingesloten. Heeft Pogacar in die sprint een fout gemaakt?
Misschien was hij wel overwhelmed door het feit dat die twee plots terugkwamen. Hè? Hij had wel een paar keer omgekeken. En heeft hem dat meer in een chaotische toestand gebracht dan Van der Poel. Dan bij Van der Poel het geval was. Want Van der Poel heeft dat allemaal perfect gemasterd. Hè? Mm. Het is misschien wel zo dat hij dat niet allemaal zo gespeeld heeft. Maar hij heeft wel chaos in de kop van Pogacar teweeg gebracht. Dat is wel duidelijk. Wat hij gedaan heeft, dat is de sprint die hij gereden heeft tegen Van Aert, herhaald. En er dan nog eens een dosis chaos bovenop.
Mm-hmm. Ja, hij heeft gewoon de situatie gewoon ten volle benut. Hè. En wat hij verkeerd doet, is ja, als hem de sprint rijdt zoals hem die wil rijden, dan denk ik wel dat hem de koers wint. Maar hij is op het moment eigenlijk 10 meters te lang bezig met Mathieu in die koppositie te willen houden. En hij laat die mannen terugkomen. En dat is net iets te laat of net iets te vroeg dat die terugkomen aansluiten. Waardoor het hem zichzelf insluit. En die frustraties na de aankomst, dat was ook puur op zichzelf. Ja. Hij was gewoon razend kwaad op zichzelf. En
heeft hij achteraf ook gezegd?
Ik kan van het eigen ervaring spreken. Dat is het ergste wat er is, als je kwaad bent op je eigen aan zo'n aankomst. Omdat je aan zijn boosheid ziet ook hoe goed dat hem nog was. Want hij wist ook dat hem had gewonnen volgens mij anders.
Ja. Ik twijfel eraan of hij nog de punch had.
Ik denk het wel.
In een sprint man tegen man, dat is natuurlijk altijd een ander geval. Hè? Het was eigenlijk een sprint man tegen man, maar plots werden het dat er 4 in extreem is.
Ja.
Maar ik twijfel eraan of hij zou gewonnen hebben als het tegen Van der Poel alleen was. Want hij heeft heel veel in die demarrage gestoken op de tweede keer de Quaremont. En de derde keer was dat al wat minder. Hmm. En als hij zijn krachten daar beter verdeelt, dan denk ik dat hij gewoon Van der Poel wegrijdt op de laatste keer de pater.
Ja, want die heeft er ook serieus afgezien. Hè? Dat was
absoluut.
Bij Mathieu was dat echt op 101%. Hè? Dat was puur pulskracht, dat had ik nog meegemaakt. Ja. Dat was niet meer overschot.
Nee, en als
die heeft hem ook, afgezien. En we kunnen er blijven over discussiëren, als een had. Uiteindelijk heeft hij hem niet gewonnen, heeft zijn kansen niet kunnen aangaan. En dat is gewoon voor de rest van zijn leven een vraagteken. Had ik de koers kunnen winnen of niet? Maar... hij zal het misschien zelf wel zeggen, ja, en we zullen het misschien wel denken, maar het is niet gebeurd.
Het is natuurlijk wel een geweldige gemiste kans.
Ja.
Als de toerwinnaar en dan voor de eerste keer in zo'n koers verschijnen en die dan bonk winnen.
Ja, dat zou geweldig zijn geweest.
Statementje geweest.
Ja. Maar dat Mathieu van der Poel wint is ook fijn natuurlijk. Hij zei achteraf, je zegt het, hè, hij had pijn op de Quaremont, ook op de Paterberg toen de Pogacar eraan sleurde. Maar hij zei dan achteraf van, ja, ik werd geholpen door al dat volk langs de kant van de weg. Is dat echt zo? Of is dat...
Is misschien heel raar om te zeggen, maar de makkelijkste Quaremonts zijn de Ronde van Vlaanderen. Omdat je ten eerste je hebt die beschutting van die mensen. Er is veel minder wind, invloed van wind. De weken voor de Ronde van Vlaanderen wordt er enorm veel meer zwaar machines overgereden. Dus die rijden al die zand tussen die kasseien plat. Dus dat is eigenlijk gewoon een boulevard waar je overrijdt.
Ja.
Dus de gemakkelijkste beklimmingen van de Quaremonts zijn altijd in de Ronde van Vlaanderen. En dan het publiek daarbij, ja, dat is... ik heb het een paar keer mogen meemaken dat je daar bij de eerste omhoog geschreeuwd wordt. Dat voelde echt wel. Dat maakt heel veel verschil.
Hij zei, ik vergeet mijn pijn tijdens de koers door het geschreeuw.
En dat is ook het probleem vaak, dat je je daar soms vergalopeert. Omdat je, ja, je bent niet meer bewust van je eigen limiet, omdat je er gewoon aan het overgaan bent.
Dat is toch gek, hè, wat dat doet?
Ik heb er een paar keer, ben er een paar keer over gereden met de motor in de jaren 90. En daar zit een kopgroep van 4 man voor je neus. Je bent de vijfde, hè?
Ja.
Dat doet wat met de mensen. Het is knettergek, die gedachte.
Ja.
Maar je gaat terecht staan en je neemt waar van wat is dat hier allemaal? Hè? Je rijdt door een tunnel van lawaai en dat geeft een kick. En op een bepaald moment denk je van, zou ik vandaag de Ronde van Vlaanderen winnen? Oh, kom, onnozelaar.
Dat is niet gebeurd, Michel. Ja. Laten we ook eens even luisteren naar wat Tadej Pogacar na de koers heeft verteld.
In the moment I was really disappointed because I couldn't do my sprint. I was boxed in, but yeah, that's cycling. Sometimes you're boxed in, sometimes you have open road. But I was not even really mad about to anyone. It seemed maybe like this, but I was frustrated with myself because I couldn't do the best 100 meters to the finish. It was a moment where he came next to me and I tried to accelerate, but there was not... not enough in the legs to drop him. He was he was on fire today. He was really good. So I think we were quite more or less the same on the climbs. And then I tried to beat him in the sprint, but it was not my day.
Ja, mag ik concluderen dat Pogacar 272 kilometer de perfecte koers heeft gereden, maar dat hij zich in de laatste paar 100 meter heeft laten vangen? Komt het daarop neer? Is het zo simpel?
Bijna perfect. Ik blijf bij mijn stelling. Als hij die opnieuw gaat rijden, dan gaat hij wat minder wild te keer bij de tweede Quaremont. En dan heeft hij bij de laatste passage op de Quaremont en zeker op de Paterberg, waar het dan uiteindelijk moet gebeuren, nog wel dat restantje om Van der Poel uit het wiel te rijden.
Mm-hmm.
En ik zit nog altijd natuurlijk met dat ene vraagstuk. Wat met Van Aert erbij? Hè? Dat zou pas een festijn geweest zijn, een derde man, hè.
Wat met Van Aert erbij, Tom?
Nogmaals, we zullen het nooit weten.
Nee, ik weet het.
Dat is mooi in een koers. Ja, we moeten natuurlijk Wout in die finale, die is er ook altijd bij.
Tuurlijk.
Waar of hoe dat die koers...
Er zijn die daarover twijfelen of aantwijfelen.
Nee,
geen seconde.
Helemaal niet. Hoe dat die koers dan verloopt, of dat dat anders zou zijn, dat zullen we nooit weten. Maar dat Wout de capaciteiten heeft om daar tot in de laatste kilometer met die mannen mee te rijden, natuurlijk. Natuurlijk, dat is zelfs geen vraag.
Ik heb me gisteren toch wel afgevraagd een paar keren van, oh, zou Wout van Aert nu aan het kijken zijn? Hoe moet hij zich voelen op dit moment? Zeker in die finale. Hij moet toch lastig zijn?
Dat je geen garanties krijgt op hard werken. Dat je dan altijd kunt aanwezig zijn in ideale omstandigheden. Maar dat hoort er niet eenmaal bij. En een sportman of een atleet op zich is ook maar gewoon een mens. Die worden ook ziek. Die krijgen ook accidenten. Die hebben ook, allez, snapt het leven. Het leven gaat ook gewoon door voor die mensen. En dat dan de week van de Ronde van Vlaanderen net is, dat is een hele zure. Heel zuur.
Het moet een verschrikking zijn, een rampzalig gevoel. Dat lichaam is meer dan klaar. Dat snakt om een prestatie. En je zit daar. Je kan daar niet meer weg.
Nee.
Je wordt gedwongen om te zetelen. Jongens toch.
Als ik even naar de top 10 kijk. Dylan Teuns is de eerste Belg op de zesde plaats. Hij is de enige landgenoot in de top 10. Waar waren de Belgen, Tom?
Ja, maar ik denk even over Dylan nog. Dat is ook zo'n gast die in dat laatste jaar eigenlijk een heel dik palmarès bij elkaar gefietst heeft.
Zeker.
En wordt vaak zo wat door de grote massa dan. De wielerkenners kennen Dylan Teuns natuurlijk, maar een beetje vergeten. Maar dat is gewoon een steengoeie coureur geworden. En ik vind dat heel mooi voor hem dat hij als eerste Belg is in de Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. De rest van de Belgen, ja, ieder zijn eigen verhaal een beetje. Hè. Weggereden zijn ze niet echt, maar gewoon nooit niet genoeg aanwezig geweest om mee het verhaal te kleuren. Het is altijd zo van de tweede, derde rij dat ze net moesten terugkomen en nooit helemaal in koers geweest. Gewoon ook ja, niet goed genoeg.
Nee. Dat is het typische verhaal van Dylan Teuns. Die kruipt in een rugzakje bij een andere coureur.
Ja.
En dan verdwijnt hij voor weken, een paar maanden. En plots is die daar. En dan spettert dat. Benoot, ik denk heel eenvoudig. Geen echte koopman, hè, van wie je weet dat hij het kan afmaken. En dan is de kans meestal zo of groot dat je ook je niveau niet haalt.
Had je toch meer verwacht van Jumbo-Visma?
Ja, ja, ik had er meer van verwacht, ja.
Ze hebben natuurlijk het rapport gevallen. En dat zijn, iedere ploeg heeft na die aankomst, en ja, jij kunt er ook van getuigen, die hebben allemaal heel veel verhalen bij.
Allemaal.
En de meeste verhalen die komen niet in de media, maar die hebben echt, als die s'avonds aan tafel nog iets aan het eten zijn, de verhalen die je na de Ronde van Vlaanderen hoort, dat je zelfs niet wist van je eigen ploegmaat, dat is ongelooflijk.
Ja,
en ook weer bij Laporte bijvoorbeeld, die valt aan, Asgreen zijn ketting eraf, aan de voet van de Koppenberg zeker. Mm. Dus dat zijn allemaal van die dingen die beïnvloeden de uitslag wel degelijk. Ja.
Laporte was duizelig na die val, pijn in de rug, schouder, hij was ook zijn eten kwijt. Dat zijn toch wel bepalende factoren.
Tuurlijk. Er is ook nog eens dat ziektebeeld. Hè? Ik schat dat ongeveer een kwart van het peloton ofwel ziek geweest is, of nu ziek is. En dat merk je ook aan de samenstelling van de ploegen. In elke ploegen op worldtourniveau, zaten 2 à 3 mannen van ersatzniveau. Excuseer dat ik het zo zeg. Dus dat waren 7 die niet echt volwaardig waren. Dat speelt een rol. Wie is er gisteren in de race ziek geworden? Dat zal ook de volgende dagen blijken. Hè? Mm. Dat heeft een impact. We moeten beoordelen, dat is ons vak. Maar is het wel globaal beoordeelbaar? Is dat wel rechtvaardig?
Nee,
dat vind ik een pertinente vraag.
Natuurlijk, als we kijken naar het klassement, we kunnen er niet omheen. De Belgische ploegen, Quickstep en Lotto, waren eigenlijk zelden zo slecht in de Ronde van Vlaanderen. Dat is wel, dat is een vaststaand feit wel.
Dat is natuurlijk, de uitslag ligt niet, maar er zijn zoveel verzachtende omstandigheden of verhalen te rapen die dat er de voorbije weken die uitslag beïnvloed hebben, dat je niet kunt zeggen van het ligt puur aan een inzet of de bereidbaarheid om te koersen van die ploegen. Helemaal niet. Er zijn zoveel zaken gebeurd die die aanslag wel degelijk beïnvloed hebben in de voorbije weken. En dan moet je natuurlijk ook, het is een speciaal jaar geweest, nogmaals. Hè, na de coronajaren, nu weer heel veel ziekte geweest, verstoorde voorbereidingen, ploegen die dan maar half aan de start kwamen van bepaalde koersen. Dus het is een beetje moeilijk om daar eigenlijk een beoordeling over te maken.
De meest betekenisvolle uitspraak was die van Kampenaars. Die zei van 220 kilometer was het licht uit, was het op. Kijk.
Hij mist inhoud, hè?
Ja, en vandaar dat het ook gevaarlijk is. Je moet hoeraakreten uiten als jonge gasten bij Lotto winnen. Maar je mag daar geen gevolgen aan vastknopen voor de grote confrontaties. Hè? Want dat is nog een ander paar mouwen, hè?
Mm-hmm. Patrick Lefevre, ik weet het, hij zegt, ik maak mijn rapport op na Luik-Bastenaken-Luik. Dat is niet zo ver meer. Voorlopig het rapport is niet zo heel positief. Toch niet betreft de koersen waar hij wil.
Niet in de klassiekers helemaal.
Niet in de klassiekers, laten we het daarop houden.
Maar ik kan u eerlijk zeggen, Patrick is misschien in de media zo van, hij wordt een squad, maar dat valt allemaal wel mee. Ze. Ja. Die is ook realistisch genoeg om te weten dat het niet ligt aan inzet van zijn renners en van de staf. Die hebben een jarenlang een heel goede succesformule gehad om een berengoed team aan de start te brengen van die koersen. Dat is dit jaar niet anders geweest. Ze hebben gewoon heel veel pech gehad. Simpel. En daar moet ik ook gewoon weer wij kunnen maken. Kijk, het zal waarschijnlijk een voorjaar, een Vlaams voorjaar worden, om snel te vergeten. De Waalse klassiekers, nog een ander verhaal. Kom je al Philippe aan de start, denk wel dat hij links of rechts nog wel zijn graantje zal meepikken.
Mm-hmm.
En dan praten we weer anders. Hè?
Tuurlijk.
Sinds hij met Bettini, Luik Bastenaken-Luik gewonnen heeft, weet hij ook wel van, ik heb nog wel een marge tot daar. Want dat zegt hij elk jaar. Hè? De balans wordt opgemaakt naar Luik Bastenaken-Luik en heeft een punt. Hè?
Een groot punt. Voor de Belgische mannen was het geen hoogdag gisteren. Voor het Belgische vrouwenwielrennen des te meer met een prachtige overwinning van Lotte Kopecky. Nog maar de tweede Belgische die de Ronde van Vlaanderen wint. In 2010 was er Grace Verbeke. En dit was de reactie van Lotte Kopecky na de koers.
Lotte Kopecky, hoeveel keer heb jij het laatste half uur al in je arm geknepen?
ja, misschien nog niet genoeg.
Besef je al een beetje wat je gepresteerd hebt?
Ja, het is, nou ja, het is zo'n... Ja. Het is iets dat moeilijk te geloven, niet ook voor mezelf nog. Maar ik denk, eens dat ik zoiets in de bus ga kopen bij mijn ploegmaten en vanavond rustig in de zetel gaan zitten, dat wel gaat binnensepelen.
Ja, wat ging er door je heen toen je over de meet kwam?
Ja, een beetje ongeloof. Ja, op de manier waarop Chantal die zich gewoon leegrijdt voor mij. Ja, dat is fantastisch.
Ja, en hoe is het om dat hier in die Belgische trui te kunnen doen?
Ja, alle mensen werden gek.
Ja, voor jezelf, je hebt de straten gewonnen, de ronde nu. Ja, je bent nu echt wel een wereldtopper, hè? Besef je dat al een beetje?
Ja, ik was mezelf wel bewust van de kwaliteit die ik op de fiets had. Maar dit is gewoon next level.
Next level. Geweldig toch, hè? En dat ze het doet in die Belgische kampioenentrui, dat maakt het eigenlijk nog mooier, hè, Tom?
Ja, absoluut. Als Belgisch kampioen of als wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen winnen, als Belg of Vlaming zijn, dat is weinig gegeven. En ik denk dat dat een dag is dat ze zich nog heel lang gaat herinneren.
Ja, zeker het moment waarop ze het podium opstapt en dan onthaald werd door een massa uitzinnige fans. Dat moet toch wel indrukwekkend zijn geweest.
Dat is een geweldige beloning. Dat moet een mens, en vooral Lotte dan zelf, de bevestiging brengen dat die groei, die stap die ze gezet heeft, die is enorm. Dat timide meisje, dat is weg. Ik heb haar een paar keer in de race blaak bij zich zien halen en gaan overleggen in de rug van Reusser. Wat doen we daarmee? Hoe lossen we dit op? En ga jij er nu maar eens even aan rammelen. Ik schuif dan wel mee met Van Vleuten. Dan ben je koopvrouw, hè? En dat is de stap die ze gezet heeft, hè?
Ja, ze is leider geworden, inderdaad. Ze heeft een heel sterke ploeg om zich. En een ploeg die dat eigenlijk toonaangevend is in het vrouwenwielrennen momenteel. En zij heeft die stap gezet en gezegd van kijk, ik ben hier de baas en we gaan dat hier samen doen. En op een heel leuke, goede, ontspannen manier. En je kunt er alleen maar bewondering voor hebben eigenlijk.
Ja. Je moet natuurlijk ook eerst fysiek de stap zetten. Hè? En daar hebben we de bevestiging van gekregen in de Strade Bianche. En wat ze gisteren gedaan heeft, is nagenoeg hetzelfde.
Ja.
Nagenoeg hetzelfde. En toch ook wel met enige dankbaarheid naar Van Vleuten toe. Van Vleuten is als voelsang, die rijdt altijd.
Ja. We zeiden het al voorzichtig na de Strade Bianche, na haar overwinning, maar Kopecky, ja, zij doorbreekt nu echt wel, hè, die Nederlandse hegemonie. Dit voelt op een manier toch wel aan als een echt kantelmoment voor de vrouwenkoers in ons land, Tom.
Ja, we hebben natuurlijk de voorbije 10 jaar in Nederland enorm veel heel goede vrouwelijke wielrenners gehad. Mm-hmm. En Vlaanderen, het is niet dat er hier geen kwaliteit in huis is, maar ik denk dat er in Nederland gewoon veel meer gedaan geweest is naar scouting en zo toe en dat er veel meer meisjes begonnen gaan te fietsen. Natuurlijk, als je er 1000 hebt die starten, is de kans groter dat je er 10 goeie uiteindelijk gaat overhouden. En dit is heel, heel goed voor het vrouwenwielrennen in Vlaanderen, wat er nu toch wel een beweging gaat zijn van meer meisjes op de fiets, meer meisjes die willen beginnen koersen. En hoe meer meisjes dat er beginnen, hoe meer goeie dat we er uiteindelijk gaan aan overhouden. Dus het kan alleen maar goed zijn.
Het is ook een kwestie van infrastructuur, hè? En onderschat dat niet. Nederland is bij uitstek een fietsland.
Ja.
Er is ruimte zat om je uit te leven op de fiets. En bij ons is er ruimte te krap.
Dat is ook zo. Maar niet alleen qua infrastructuur, maar ook qua professionalisering. Bijvoorbeeld bij SD Works. Dat oogt toch allemaal heel goed, hè? Heel professioneel. Ze laten niets aan het toeval over. Je ziet het vrouwenwielrennen ziender ogen eigenlijk echt grote stappen zetten. Merk je dat ook, Tom?
Ja, absoluut. Het vrouwenwielrennen van een decennium geleden tot nu, dat is niet meer te vergelijken. Hè. We hebben het er straks nog even over gehad. Het mannenwielrennen uit eind jaren 90 of begin jaren 90, dat is eigenlijk het vrouwenwielrennen van de voorbije 10 jaar. Dat was vroeger ook zo bij de mannen. Dat was een veredelde liefhebbersport. Dat is heel hard geprofessionaliseerd. Nu zitten wij echt op een superhoog niveau van atleten. En met de vrouwen is die inhaalbeweging een paar jaar geleden al serieus ingezet geweest. En ploegen zoals SD Works, die tillen dat gewoon naar een nog veel hoger niveau en de rest volgt. En nu zitten toch maar met 4, 5 echt fatsoenlijke ploegen met de vrouwenwielrennerij. Waar dat een voorbeeld voor al de rest. En dat gaan er alleen maar meer worden.
Ja.
Het is ook zo dat Nederland ook al veel langer een vrouwensportcultuur heeft, hè? Een goede 30, 40 jaar langer dan bij ons. En dan vooral in de breedte. Ada Kok, Olympisch kampioen in het zwemmen. Dan moet je al terug naar de jaren 60. Hè?
Dat is al lang geleden, ja.
Dat is al lang, hè. Dan hadden wij wel Yvonne Renders in het wielrennen. Maar dat bleef in bepaalde vakjes plakken. En in Nederland heeft zich dat vrij snel uitgezet in de breedte. Mm-hmm. En we zijn aan een inhaalbeweging toe. We moeten ze maken. Lefevre heeft het nu ook aangenomen en gezegd van oké, ik engageer me voor een team.
Mm-hmm. Kan Lotte Kopecky alle klassiekers aan?
Lotto Kopecky heeft niet de snelheid van Balsamo. En ook niet van Wiebes. Maar mag dat? Toch wel, hè? Dus ze kan daar eventueel een kaart van iemand anders trekken. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is ook moderne wielrennen. Hè? Daar blijf ik bij. Je moet in het wielrennen van nu ook als kopvrouw kunnen zeggen van ik dien. En bij de mannen is dat ook zo. Tenzij je Pogacar heet. Dan ben je altijd en overal kopman.
Dat is waar. We hebben het daarnet al even gezegd. De Ronde van Vlaanderen 2022 zal niet alleen onthouden worden door de overwinningen van Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky, maar ook omdat er eindelijk weer honderdduizenden mensen langs de kant van de weg mochten staan. Het was een groot volksfeest, maar natuurlijk, er zijn ook weer heel wat mensen die de koers gewoon op tv hebben gevolgd in het binnen- en het buitenland. En wie dat ook gedaan heeft, is een wielergekke voetballer. Dag Jan Vertonghen, hallo.
Hallo, goeiemorgen. Goeiemorgen.
Zeg, ik ben benieuwd, waar heb jij gisteren naar de Ronde van Vlaanderen gekeken, Jan?
Het eerste stuk eigenlijk in de auto en op de club, want wij trainen 's morgens. En dat kwam er zo juist uit dat ik voor de training nog de officiële start kon zien en een deel van de presentatie. Dan hebben we zelf getraind en dan nog een stuk op de gsm. En dan had thuis half op de iPad en op de gsm, want ik zit met zieke kinderen thuis en die hadden een tv ingepalmd. Moesten alternatieven zoeken.
Maar je bent wel iemand die de hele dag naar de koers kan kijken, hè?
Ja, dat is geen enkel probleem. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Vanaf dat eigenlijk live gaat tot de podiumceremonie eigenlijk. Ja. Mm-hmm.
Waar heb je dan het meeste van genoten gisteren, Jan? De strijd tussen Van der Poel en Pogacar of toch de overwinning van Lotte Kopecky?
Ja, allebei eigenlijk, want ik heb alles gezien. En dan tussen eigenlijk de winst van Van der Poel en Kopecky, pampers gaan verversen. Maar dan heb ik nog de laatste 20 kilometer van de vrouwen ook gezien. Met een prachtige eindwinnares natuurlijk, zeker. Mm.
Van der Poel, het is toch een straffe gast. Hoe kijk jij daarnaar, Jan?
Ja, fenomeen in alle opzichten. Ik denk dat als je dan weer met voetbal moet vergelijken met absolute wereldtoppers in voetbal. En ze spreken dan van de Big Five. Maar ik vind dat ongelooflijk wat die mannen laten zien. En de toewijding die ze hebben, hoe snel ze weer op niveau kunnen komen. De discipline, dat is ongelooflijk. En dat is een open mond gewoon kijken.
Uh-huh. Is Mathieu van der Poel de Lionel Messi van de koers?
Ja, wat ik zei, je hebt er eigenlijk een stuk of 4-5 die wel in de buurt komen en... Ik denk dat je van Lionel Messi en Ronaldo mocht spreken als je het een periode van 10, 15 jaar kunt volhouden. En die gasten zijn heel goed op weg. Ook als je kijkt naar Pogacar, dan Van Aert natuurlijk. En die mannen die, als ze dit nu kunnen uitzingen totdat ze 3, 4, 35 zijn, en dan zullen ze palmares bij elkaar gefietst hebben, dat je dan wel daarmee mocht vergelijken. Ja, denk ik wel.
Je noemt hem al, hè, dat hij Pogacar 2 keer toerwinnaar en nu bij zijn eerste Ronde van Vlaanderen al zo dominant rijden. Dat is niet zo simpel in Vlaanderen. Is die voor jou nog sterker dan op voorhand gedacht?
Ja, je mag hem niet meer onderschatten. Hè. Inderdaad, vooraf was er sprake van de parcourskennis en of hij het allemaal wel zou hangen. Ook omdat er wat was in de woensdag ervoor, was door Vlaanderen, had hij volgens mij wat foutjes misschien gemaakt. Maar ik denk dat hij nu gewoon de koers zelf in handen heeft gepakt. En ik verbaas me niks meer bij die jongen. Als je ziet wat die overal waar die komt, staat hij om te winnen en om koers te maken. En dat is gewoon alleen maar genieten.
Tegenwoordig zijn er heel veel zieken. Ja, jouw kinderen nu nog, je zegt het zelf. Wout van Aert ook ziek, corona. Ja, ik weet het, het is altijd een beetje gissen, hè, maar dat is het leuke aan sport. Hè. Wat voor een koers hadden we gezien mocht Wout van Aert erbij zijn geweest? Heb je daar gisteren niet even over nagedacht? Wout erbij was...
Ja, ik denk dat ze dan misschien wel met 3 naar de meet waren geweest. Ik ben niet een absolute kenner, maar ik denk dat hij gewoon... deze twee mannen wel had gevolgd. Was het op de Oude Garmond en later op de Paterberg. En ik denk dat ze misschien met 3 naar de streep waren geweest. Alle 3 vertrouwen in een sprint op hun eigen manier. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze met drie naar de streep zouden zijn geweest. Dat is mijn gevoel, maar ik ben niet een absolute kenner.
Lotte Kopecky. Het is toch heerlijk hè, wat zij doet. Dat ze wint de Strade Bianca een paar weken geleden, maar ze doet het ook in de Ronde van Vlaanderen. De allergrootste koers die je als Vlaamse coureur kunt winnen. En zij doet het. Het is toch echt een belangrijk moment hè, voor het vrouwenwielrennen?
Ja, zeker als je ziet de aandacht die ze nu krijgen en natuurlijk ook verdienen. En dat ze dan aankomen na de mannen, wat er allemaal... ook in alle praatprogramma's over de aandacht die ze krijgen, is super. En dat je dan nu zo'n uitgangsbord hebt voor de Belgische vooral wielrennen, dat is ongelooflijk. En ik denk eerlijk gezegd dat zij ook vertrokken kan zijn voor een geweldige reeks. Als je in het wielrennen een goede heuvel overkomt en je hebt zo'n fantastisch eindschot, dan kun je een erelijst geweldig uitbouwen, denk ik. Dat zie je nu ook bij die mannen die nu alles aan het oprapen zijn. Die kunnen klimmen en die kunnen sprinten. En als je kunt volgen zoals zij dan deed bij Van Vleuten twee keer in de straten en nu, dan zij rijdt dan ook nog eens in de beste ploeg, dan zijn ze vertrokken voor een geweldige carrière, denk ik.
Ja, sport, jij weet dat, je bent zelf topsporter. Om echt groot en populair te worden als sport heb je ook wel helden nodig. In dit geval is Lotte Kopecky toch echt wel een nieuwe heldin hè, voor het... vrouwenwielrennen in België, in Vlaanderen. Ja, dit kan alleen maar groter worden hierdoor, hè? Denk je dat ook niet?
Ja, zeker. Ik denk dat je dat misschien wel wat kunt vergelijken met Kleisters en hij. In de jaren 2000 of daarvoor, die ook misschien al wel uit het niets opkwamen en die ongelooflijk veel meisjes hebben gestimuleerd om die sport op te pakken en ook de professionalisering in Vlaanderen en België daarna. En zij kan hetzelfde betekenen voor... het vrouwenwielrennen, misschien ook een beetje wat deze generatie Rode Duivels betekent voor het voetbal, is gewoon Lotte Kopecky voor het vrouwenwielrennen. En hopelijk zien we de komende jaren meer en meer van dit soort talenten.
Je hebt ook een dochter, hè, Jan?
Ja.
Wat zou je ervan zeggen als hij zegt later van kijk, ik wil wielrenster worden? Is dat iets waar je mee zou kunnen leven?
Meer dan ze kunnen leven. Het is meer aan de creatieve kant, zoals mijn vrouw. Maar als ze wielrenster worden, zou ik dat alleen maar kunnen stimuleren. De gevaren die ermee gepaard gaan, dat is ook wel een ding waar je bij moet nadenken natuurlijk. Maar die heb je in elke sport. Maar nee, als zij wilt wielrennen, daar sta ik volledig achter, absoluut.
Dat geloof ik. Zeg, volgende week Amstel Gold Race, de week daarna Parijs-Roubaix, daarna Luik, Bastenaak, Luik. Waar kijk je nog het meeste naar uit?
Dan toch wel Parijs-Roubaix, denk ik. Ik hoop dat Wout dan terug is en dat we wel die tweestrijd tussen Van der Poel en Mir gaan krijgen. Hopelijk... de andere mannen ook. En dat zou toch wel het voorjaar nog compleet maken. Ik vind het ongelooflijk jammer als je ziet wat voor vorm Wout zat. Die zou je toch moeten kunnen verzilveren in een monument. Want hij leek er wel helemaal klaar voor. Dus ik hoop dat hij goed herstelt van die corona. En dat hij dat nog in Roubaix kan laten zien.
Mm-hmm. Fiets jij eigenlijk zelf?
Nee, ik heb in de lockdown van 2 jaar geleden heb ik zo'n setup thuis, mijn Zwift noemt dat dan. Dat heb ik dan wel serieus gedaan om mijn conditie te onderhouden, maar op de openbare weg in Londen en ook in Portugal is dat echt niet aan te raden. Die fietscultuur is hier helemaal niet. De gevaren die ermee gepaard gaan en ook als je dan fietst, wil je het ook serieus fietsen en dan past dat vaak niet ook in het conditionele programma hier. En ik denk als je van je fiets wordt gereden, dan heb je wel een serieus probleem hier, denk ik.
Dat denk ik eigenlijk ook wel. Zeg nog één ding, Jan. De WK-loting voor Qatar, de groep van de duivels, wat denk je ervan?
Dagend, hè. Ik denk de groep is één ding. Ik denk dat je de weg die we daarna moeten bewandelen, dat het serieuze probleem is. Langs de andere kant, als je iets wilt winnen, dan moeten de beste kloppen. Hè. Dat zit ook in de koers. Dus we moeten er sowieso langs. En we zullen beginnen bij de groep. Die is in ieder geval een leuke loting bij landen waar we niet heel veel tegen hebben gespeeld de afgelopen jaren. Zeker Canada en Marokko niet. Dus dat is altijd wel leuk en toch iets om naar uit te kijken.
Ja, maar eruit gaan in de achtste finales, dat mag niet, hè, Jan?
In ieder geval niet de bedoeling. Ik vind trouwens altijd ongelooflijk dat die mannen van de koers zo vol zelfvertrouwen spreken en eigenlijk de voetballers veel voorzichtiger zijn. Dus misschien moeten we wat meer van die mannen van de koers oppakken.
Dat is echt een groot verschil. Dat is inderdaad een groot verschil.
Ja, terwijl dat vroeger omgekeerd was. Als je ziet, Wout en Mathieu, die zeggen gewoon van die hebben nog niet gekoerst en die zeggen, ik ben in mijn beste vorm ooit en ik start alleen maar om te winnen. Dat is eigenlijk iets... Iets meer van de voetballers. En de voetballers zijn tegenwoordig wat meer voorzichtig. Dus misschien moeten we met z'n allen maar wat meer naar de koers beginnen kijken.
Dus ik onthoud, Jan Vertonghen zegt, wij worden wereldkampioen.
dat gaan we niet horen zeggen. Maar we moeten zorgen dat we voorin meerijden.
Oké. Een drukke week, Jan?
Ja, we spelen de Champions League tegen Liverpool morgen. Dus dat is superbelangrijk voor ons als club. Na toch een minder seizoen in de competitie is dat we onze successen moeten uithalen. Dus een superbelangrijke week voor ons.
Ja, ik wens jou heel veel succes. Dank dat ik jou even
mag bellen.
Merci, hè.
Is goed. Groeten daar.
Jan Vertonghen, een lang gesprek, maar toch wel heel fijn om hem bezig te horen, hè, Michel?
Zeer enthousiast, maar ik wist dat. Hij zou het een keertje naast me komen zitten bij een etappe in de Tour en is toen ruim een half uur blijven plakken.
Hij heeft echt een wielermicrobe.
En mij in de eter gebracht. Ja. En dan voelde hij meteen van, die volgt het wel. Ja. Meer dan dat zelfs. Ja.
Ken jij evenveel van voetbal als hij van koers, Tom?
Ja, absoluut niet. Ik heb wel heel veel bewondering voor Jan Vertonghen. Ik ken Jan een beetje. En,
een fijne kerel.
Ja, heel rustige, zo chille gast. Zo, en hij volgt de sport gewoon in het algemeen heel graag.
Ja.
Het is een beetje een feit, want iedereen weet dat trouwens dat hij een heel grote koers van is.
Ja. Heel veel kennis. Goed, laten we nu weer even de iets technischer kant op gaan. Ik wil graag even inzoomen op de sprint toch van Mathieu van der Poel. Hij begint met een snelheid van 33 km per uur aan die sprint. Uiteindelijk wordt die snelheid opgetrokken naar 58. De piekwaarde van zijn sprint is 1406 watt. 12 seconden lang trapt hij een vermogen van 1216 watt. Tom, leg mij eens uit. Hoe straf zijn die cijfers? Of valt dat eigenlijk mee?
Je moet dat allemaal in perspectief zien van een wedstrijd zoals we van Vlaanderen gereden hebben. En net 17 keer over uw rooien getrokken geweest te zijn door Pogačar en dan die sprint nog te moeten doen. Die waarde, als je dat puur op sprintwaardes gaat bekijken, is dat helemaal niet indrukwekkend of zo. Maar je moet dat vooral bekijken na zo'n wedstrijd. En een goede sprinter na een klassieker, die zijn zeldzaam. 1400 watt piekvermogen, dat is normaal voor iemand van zijn gewicht. Maar je moet die wel kunnen leveren na 7 uur koers. Mm. En het feit dat hem de snelheid zo ver laat terugzakken tot 33 per uur, dat was eigenlijk zijn nadeel om met Pogačar naar de sprint te gaan, omdat hij kan veel beter met iemand die zo klein en licht is, zoals Pogačar, die ook explosief is, de snelheid iets hoger zetten, dat hij veel minder acceleratievermogen heeft. Dus als je vanaf 40 per uur kunt vertrekken, of van 33 per uur, hij had er eigenlijk meer voordeel uit gehaald, Pogačar, dan Mathieu, volgens mij.
Ah, is het zo?
Ja,
oké.
Als je met iemand zoals met Wout van Aert naar de meet gaat, is dat weer net beter, omdat je dan alle twee van het lage snelheid vertrekken, die wegen ongeveer evenveel. Mm-hmm. Dan gaat de explosiefste iets rapper op topsnelheid zijn. Maar in ieder geval heeft dat goed gedaan en het zijn indrukwekkende cijfers.
Ja, het is wel opvallend als je dan vergelijkt met de sprint van vorig jaar. Die sprint die hij met Asgreen deed. Piekwaarde daar 1470 watt. Een beetje meer, maar toen trapte hij over 12 seconden 1160 watt. Dus eigenlijk ongeveer een vergelijkbare sprint. Maar het resultaat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Hè?
Cijfers in sprinten, dat is echt gewoon bullshit. Je moet er zelfs naar kijken.
Nee?
Nee, zeker niet als een klassieker. En het gaat er gewoon over dat je wint of niet wint. Hoe dat je eerst over die eindstreep komt, dat maakt zelfs niet uit.
Maar dat vind ik interessant. Cijfers is bullshit.
Die cijfers gaan ook nooit bij Mathieu bijvoorbeeld in één keer naar 15 of 16 om er wat piekvermogen gaan. Dat blijft heel zijn carrière hetzelfde.
Die bepalende elementen zijn er ook, hè? Wat zijn de omstandigheden? Met wie zit je daar? Hoe ga je het aanpakken? Hoe staat de wind? En dat weet ik allemaal.
Mm-hmm. Het is niet dat je bijvoorbeeld in een atletiek meeting en je hebt de kilometer of de 100 meter, dat je super clean kunt gaan meten wat je prestatie is. dit is tactisch, dit is na een lange wedstrijd. Iedere wedstrijd is ook anders. En zijn piekvermogen na zo'n koers zal ongeveer altijd rond de 400, 450 watt liggen. Ja. Het kan nooit in één keer 1600 of 1650 watt zijn. Of hij moet veel frisser aan de aankomst komen.
Het is interessant om dat mee te pikken en dat te bespreken, maar je mag niet aan fetischisme doen.
Nee.
Strava-gegevens, ja, dat is zeer interessant als je daar prat op gaat. En je wil daarmee uitpakken en je wil dat op sociale media gooien. Dat is tof, dat is tof. Ja, maar je moet dan toch nog wel de week erop proberen op het podium te komen van de ronde van het Baskenland.
Dat is wel waar. Maar leest elke renner achteraf al die cijfers toch niet uit? Of worden alle koersen in detail toch geanalyseerd op basis van de cijfers? Van...
Dat wordt alle wedstrijden, alle trainingen, alle gegevens worden tegenwoordig supergoed bekeken. En er zijn heel veel parameters die dat je kunt gebruiken om effectief het vormpeil van een persoon gaan te meten. Maar in wedstrijd is dat allemaal irrelevant. Mm-hmm. Wedstrijd telt dat allemaal niet. Je mocht op je meter zien hoeveel watt je trapt, dat je gelost wordt op de Paterberg. Allee, ik wil maar zeggen, eigenlijk zou een wedstrijd, en de meesten doen dat ook, die plakken gewoon een wattagemeter af. Dus die registreren wel, maar die kijken niet naar die wattages.
Okay.
Maar je moet kunnen vrijkoersen. Je moet niet bezig zijn met cijfertjes op je fiets. En een beklimming van de Kwaremond op tijd gaan zetten. Ja, de week nadien zat de wind op kop, of is het kouder, of is het warmer. Gisteren waren ideale omstandigheden om te koersen. Je kunt in die koude temperaturen kun je veel meer aan, omdat je dan gewoon meer zuurstof binnenkrijgt. Dat verfrist, dat is, je verliest minder vocht. Dus dat zijn eigenlijk ideale omstandigheden om hoge, mooie cijfers te halen. Maar die zijn irrelevant in wedstrijd.
Wat mij ook altijd opvalt, de eerste heeft daar natuurlijk geen tijd voor, want die juicht. De tweede, bij wijze van reflex, of is dat om wat weg te duiken en zich... los te maken van de camera, afdrukken dat metertje.
Stop, het is goed geweest.
Meteen, hè. Op de streep. Maar het was dus eigenlijk, Tom, wat jij zegt, op zich niet zo vervelend voor Tadej Pogacar, dat hij door zijn vroege val, dat hij zijn fietscomputer is kwijtgespeeld. Dus dat hij geen wattages en zo kon zien.
Nee, dat heeft absoluut geen invloed gehad op de uitslag van de koers. Ik denk dat hij wel iemand is, zeker de ronde renners in het algemeen, die zijn nog iets fanatieker bezig met al hun cijfermateriaal, omdat die gewoon heel veel moeten voorbereiden op bepaalde wedstrijden. Maar het is toch ook weer iemand van de nieuwe en de oude stempel samen. Hè, want hij koerst graag, hij koerst veel. Dus ik weet niet hoe hij mentaal zit. Veel renners kicken daarop om altijd alles mooi bij te houden. Ja. Ik deed dat echt helemaal niet. Ik koerste de wedstrijden die echt van belang waren, zelfs zonder fietscomputer.
Door zo vrij postig die tweede Kwaremond te pakken, heeft hij wel een aantal ondernemingen van anderen volkomen gefnuikt en nutteloos gemaakt. Hè?
Dat is waar.
Wat is er in het hoofd omgegaan van Mads Pedersen om met die eerste vlucht te gaan? De vlucht achter de originele vlucht. Wat levert dat uiteindelijk op? Twee keer niks.
Niets.
Die is gewoon genekt door de move van Pogacar.
Dat is gewoon een
statement. En dan geprobeerd om mee te gaan en zich daar compleet in verloren.
Hij heeft toch echt gewoon een statement gemaakt. Dat heeft niks te maken met, ik wil hier nu de koers in een bepaalde plooi laten vallen of zo. Dat was gewoon een statement maken.
Dat was wel een indrukwekkend statement.
Ja, voilà. Iedereen wist direct hoe dat stond. Is dat slim? Ja, ik vond het wel heel mooi om te zien.
Prachtig.
Iedereen wist ook direct van, we moeten die vandaag niet meer demareren. Dat is ook de reden waarom Mathieu niet heeft aangevallen. Die wist van, ik kon alles moeten sparen om te kunnen volgen op momenten dat het erom gaat.
Mm-hmm.
En hij heeft alles moeten optimaliseren om mee te kunnen gaan en dan uiteindelijk nog te kunnen winnen.
Mm-hmm.
Maar zo'n statement maken in koers, ik vind dat wel eens mooi.
Zeker en vast.
Kijker is het
prachtig.
Ophitsend. Je gaat er ook geweldig in mee. Maar je vergeet dat het alles een keertje getoond geweest is.
Ja.
Toen Van der Poel in die zandbak dook, in de afdaling van de Kwaremond, het was meer dan een zandbak, in zijn comeback naar voren, dan ging hij minstens zo hard naar boven op de Kwaremond. Het is nog gebeurd.
Absoluut.
En toen Sagan zijn jasjeshistorie voor had, met Van Avermaet en naast hem aan het wiel, dat ging ook razendsnel. Hè?
Nou ja. De wedstrijden volgen elkaar nog altijd in een razendsnel tempo op. Woensdag is er de Scheldeprijs voor sprinters. Zondag de Amstel Gold Race. Tom, ik ben er nu eigenlijk nog niet uit wat ik daar nu van vind. De week na de Ronde van Vlaanderen, daar hoort Parijs-Roubaix. Maar nu is dat niet door die presidentsverkiezingen. Is dat nu vervelend voor renners die mikken op dat tweeluik of niet?
Jawel. Ik denk dat wel.
Ja, toch, hè?
Ik zou dat... Ik ben een heel gemakkelijke mens, maar ik zou het precies toch een beetje moeilijk mee gehad hebben. Gewoon zo dat die traditie, en je weet, zeker als je al een aantal jaar prof bent, dat zijn zo de vaste stramine dat je altijd terug herhaalt, die verkenning. Je redt wel Scheldeprijs of niet, en dan donderdag naar de verkenning gaan, en je blijft in die state of mind.
Ja.
Net genoeg recuperatie, je weet, het gaat juistjes zijn, maar het gaat wel goed zijn.
Ja.
Nu is dat twee weken, iedereen redt ook niet in Amstel. komen aan de renners bij. Het zijn ook wedstrijden die eigenlijk... Een koers is een koers, maar het is wel niet, zeker niet in dezelfde lijn als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.
Je moet je focus dus verlengen.
Er is een heel veel dingen die in één keer anders zijn en die toch wel gaan invloed hebben, denk ik, op de koers. Ja.
Het is bij zij die vroeg in de weer zijn, is het stilaan op.
Ja.
Hè? Want je weet, daar is het einde. En nu wordt dat einde met een extra week verlengd.
Mm-hmm.
En je wil eens uitspatten, hè, Tom? Toch?
Ja.
En nu... Van der Poel heeft daar een voordeel aan, hè? Maar die is later ingestapt, hè? Die gaat nog beter zijn, hè?
Die gaat nog beter zijn.
De kans bestaat dat Van der Poel en dwars door Vlaanderen wint. En de Ronde van Vlaanderen, dat heeft hij nu al op zak.
Ja.
En dat hij ook de Amstel wint. De kans bestaat. En dat hij ook in Parijs-Roubaix met zekerheid beter zal zijn. Het zou kunnen, hè?
Het zou heel goed
zijn. Geen garantie op winst, hè?
Nee, nee.
Want je kan vandaag hypergoed zijn en morgen ziek.
Ja.
Dat is het tijdperk waarin we nu leven.
Iemand die in het verleden de koersen waarvan we nu spreken al allemaal heeft gewonnen. Niet allemaal in hetzelfde jaar, toch bijna wel. De ronde Amstel, Parijs-Roubaix, is natuurlijk Philippe Gilbert. Gilbert start zondag ook in de Amstel. Een parcours dat hem wel ligt natuurlijk. Denk maar ook aan zijn wereldtitel. Maar Gilbert herinnert zich natuurlijk ook zijn overwinningen in de Amstel Gold Race. Zijn collega Jonas de Kleer sprak er afgelopen weekend over met Philippe Gilbert. Hij won er in totaal 4 keer.
Ik heb twee keer op echt boven de Kouberg gewonnen. En één keer 2 kilometer na de Kouberg. En één keer zo met de nieuwe finale. Dus ik heb op 3 verschillende plaatsen gewonnen. Maar het is altijd wel een mooie koers, ja.
Hoe komt het eigenlijk dat net die Amstel Gold Race jou zo goed ligt?
Ja, ik denk dat is ook specifiek over mijn fysiek. Dat zijn inspanningen van 2-3 minuten maximum. Luik is wel meer voor de klimmers. Dat is 5 à 10 minuten. Dus dan moeten we meer klimmercapaciteit hebben. Dat heb ik niet zoveel. Ik kan soms goed klimmen, 1 dag of 2. Maar ik ben niet bij de beste klimmers. En bij de Amstel, daar ligt wel... Veel beter voor mij.
Ja. Uh-huh. Ja, die Kouberg, dat is natuurlijk sowieso wel speciaal voor jou, want ja, je wint 4 keer de Amstel, maar je wordt ook wereldkampioen op die Kouberg. Dat zijn fantastische herinneringen in 2012.
Ja.
Met welk gevoel ga jij dan nu opnieuw naar zo'n Kouberg? Komt dat altijd terug?
Ja, maar het is nu anders. De Kouberg is niet meer de key. Het is een belangrijke beklimming, belangrijk moment in de koers, maar het is niet meer het moment van de koers. Het is nu anders, maar je kunt de koers verliezen daar, maar niet winnen. Maar ik kan wel verliezen, ja.
Mm-hmm. En brengt dat zo herinneringen naar boven? Wordt je emotioneel als je dan die Kouberg oprijdt? Denk je dan terug aan bijvoorbeeld die overwinning op het WK? Of zit jij zo niet in elkaar?
Nee, maar het is altijd mooi, hè, als ik rijd of een andere koers waar ik heb ooit gewonnen of een mooie prestatie gedaan. En je denkt altijd aan mooie momenten. Ik denk dat de mooiste momenten van je leven blijft... meer in hun hoofd dan de slechte. Dus ik heb wel veel mooie momenten gehad hier in de streek. Dus het is altijd met veel plezier dat ik ben hier. Ja.
Ja, je zou eigenlijk een buitenverblijf op de Kouberg moeten kopen.
Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook een mooie dorp daarboven. Ja,
ja, dat is misschien iets voor in de toekomst. Hè,
ja, we zullen zien.
Ja. Een buitenverblijf op de Kouberg zou wel iets zijn. Amstel Gold Race vorig jaar een spannende ontknoping. Finishfoto. Van Aert won heel nipt van Tom Pidcock. Wil je nog iets zeggen over Gilbert?
Ja, daar staat een monumentje ter ere aan Philippe Gilbert bovenop de Kouberg.
Dat is waar.
Ja,
dat
staat er al.
Dat wist ik niet.
Ja. Ah, okay.
Het is niet ontzettend groot, maar het is er.
Ja.
Het is een vorm van bedevaartsoord.
Ja.
Okay. Vorig jaar dus finishfoto. Van Aert won heel nipt van Tom Pidcock. Wat verwacht je zondag, Tom? Wat voor een wedstrijd?
Ik heb er echt geen idee van.
Nee.
Nee, ik moet het weerberichten ook nog wel afwachten. Ja,
slecht weer.
Ja, waarschijnlijk.
Het wordt voor 80% zekerheid regen de volgende dagen, een aantal dagen voor de volle 100. Het is een wedstrijd waar het meteen bergop gaat. Het zijn 33 beklimmingen. Dat is een zotte kot. Ik daag u uit van als je dat plannetje krijgt met de route, om dat te ontcijferen. Ik heb dat opgegeven. Dat is ook een wedstrijd die je niet kunt memoriseren.
Nee.
Je kan wel een aantal eikpunten in je hoofd printen. IJzerbosweg, gevaarlijk. Mm-hmm. Want daar dreigt het meestal open te barsten. De laatste keer de Kouberg, ook uiteraard een essentieel punt. Maar dan gaat men nu nog het WK-lusje maken, de Geulemerberg af. En dan kom je dan via de Bemelenberg terug. En dan een stukje dwars door het veld. Oh, wee de wind.
Ja. Ja, de wind is daar altijd een bepalende factor, hè. Dus de Amstel Gold Race is enorm lastig.
Ja.
Maar eigenlijk is de key factor altijd de wind. Omdat je de wind bovenop die kellingen, je komt daar heel vaak boven in open stukken waar het dan niet direct een afdaling achtervolgt. En waar scheurt het dan? Dat is daar. En de Amstel in slecht weer is een van de verschrikkelijkste wedstrijden dat er is op de wereld.
Je bent zo tureluurs gedraaid dat je op een bepaald moment ook niet meer weet van potverdekken, van welke kant zou die wind nu weer gaan komen? Want je weet niet meer, ben ik niet naar het noorden, het zuiden, het westen of whatever, aan het rijden.
En dit is wat Philippe Gilbert verwacht van de koers van komende zondag.
Nog voor de toekomst is natuurlijk even vooruitblikken naar de Amstel Gold Race van dit jaar. Met welke ambitie start Philippe Gilbert daar?
Dit voorjaar is heel moeilijk geweest voor mij. Ik ben altijd ziek geweest, nu nog. Het is nog niet 100%. Maar eindelijk van de week voor het nieuwsblad ben ik altijd ziek geweest. En ik heb nooit één week na elkaar kunnen goed trainen. Ik had altijd iets en was de longen of de keel of de sinus, altijd iets. En het is wel vervelend, want de goesting is daar, de motivatie is daar, maar ik krijg een grens door de ziekte en het is nooit erg, want ik kan blijven trainen, maar ik kan niet 100% trainen en alles geven. En doordat mijn conditie blijft hangen op een oké niveau, maar niet het beste niveau.
Mm-hmm.
Dus ja, ik hoop dat dat gaat snel over zijn en dat ik kan bijschakelen en verbeteren, ja.
Mm-hmm. Ben jij bezig bijvoorbeeld met dat record van 5 overwinningen van de Amstel Gold Race van Jan Raas? Speelt dat een beetje in je achterhoofd?
Nee, maar het is altijd zo. Dat was ook zo nu, ja, met mijn doel van de 5 monumenten. Dat was zo de druk van Sanremo. Nu is de druk van een 5e Amstel. Straks misschien een Luik, druk van een 2e Luik. Dat komt altijd iets, omdat ja, als je hebt ooit iets gewonnen, ja, mensen willen altijd meer en ik wil ook zelf meer, maar ja, op een moment, als je geeft alles, dat lukt ook niet altijd. Maar natuurlijk, als ik kan een 5e Amstel winnen, het zou wel fantastisch zijn. Ja.
Ja. Om af te sluiten graag, Philippe Gilbert, nog één naam. Wie wint de Amstel Gold Race 2022?
Tja, ik zeg niet mijn eigen, maar ik wil dat niet zeggen. En anders, dat weet ik niet.
Voilà, hij weet het niet. Niemand weet het eigenlijk. Hè. Goed, we hebben het over het Amstel, over Parijs-Roubaix gehad. Daarna volgt Luik-Bastenaken-Luik. Ik wil nog één vraag stellen. Moet Wout van Aert, als die terugkomt, Luik rijden, Tom?
Hij moet niks. Nee, hè? Hij moet niks. Nee, maar ik vraag me echt af wat die met bijvoorbeeld Parijs-Roubaix gaat doen. Of dat hij in staat zal zijn om te fietsen, zeker wel. In staat zal zijn om dat risico te nemen dat er misschien achteraf weer problemen te kop op gaan opduiken. Ik weet het niet. Er zijn zoveel vraagtekens nog bij die COVID-besmettingen. Mm. Dat er misschien beter het zekere voor het onzekere wordt genomen. Maar dat is aan de medische staf en aan hemzelf om dat te beslissen. Maar er zijn al genoeg voorbeelden geweest van jongens dat er achteraf meer problemen hebben gekregen dan dat ze er baat bij hebben gehad om te snel te beginnen.
Lichte symptomen, hè?
Lichte, ja.
Dus het kan best zijn dat hij in de loop van de volgende dagen een negatieve PCR-test aflegt. Maar wat zegt het protocol? Nederlanders zijn nogal strak gebonden aan dat protocol. Gaat men hem nog een paar dagen on hold zetten? Dus denk ik niet dat hij de Amstel haalt. Dat het mikken wordt op Parijs-Roubaix. Maar zoals Tom zegt, ga je daar dan staan om deel te nemen of ga je daar naartoe met de focus om te winnen? Mm-hmm. Dat is nog een hemelsbreed verschil. En als dat niet kan, ja, dan zou ik toch eens proberen in Luik-Bastenaken-Luik. Maar ja, past dat dan weer in zijn programma?
Maar zie je hem in Luik? Dat is misschien een...
Ja, of ik de...
De meeste wel.
Ja, natuurlijk. In normale omstandigheden, zonder die COVID-besmetting en de vraagtekens dat er weer bij komen kijken. Wout van Aert als renner zie ik zeker in staat om Luik te willen. Absoluut. Zeker nu dat de aankomst wat verlegd is. En dat is een wedstrijd die hem heel goed moet liggen. Misschien zelfs beter dan de Ronde van Vlaanderen.
Zoals het de laatste jaar gelopen is, is het allemaal te spelen op de Roger Faucon. Stel dat hij op dat steile stuk of die uitloper even moet loslaten, dan heeft hij toch nog altijd, gezien zijn hardnekkigheid, de mogelijkheden om weer aan te sluiten in die afdaling. Mm-hmm. En dan in een sprint. Begin maar. Ja,
Luik is eigenlijk de saaiste klassieker van allemaal. Luik is één lang gerekte massasprint geworden.
Ik ben blij dat je het zegt.
Ja, de jaren dat Luik een mooie klassieker was, die liggen al heel ver achter ons. Hè. Het is echt een drama om naar te kijken.
Er wordt zelfs niet meer gerammeld onderweg. Nee.
Ze rijden gewoon mee.
Wachten, hè?
Super strak tempo, al die klimmetjes op. Veel te snel dat er niet meer kan aangevallen worden. Die ploegen zijn zo sterk en zo homogeen. Ja. De Movistar, ze noem maar op. En die controleren die wedstrijd alsof dat een massasprint is. En dan rijden ze ook effectief met 40 man de aankomst. En dat is Luik Bastenaken-Luik.
Is daar het bewijs dat het grootste soortelijk gewicht in een van het totaal peloton, dan heb ik het over 500 man, dat ligt in die branche, hè? Ja. Daar krijg je ronde mannen en puntjes bij je, hè?
Ja.
Daar zitten wij hier met de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix in een niche, hè?
Klopt. Tom en Michel, we gaan stilaan afsluiten, maar je weet hoe deze podcast altijd eindigt. Philippe Gilbert kon er niet op antwoorden, maar ik ga toch de vraag stellen. Wie wint de Amstel? Tom Bonen. Dat is niet jouw favoriete onderdeel, hè?
Nee, Mathieu van der Poel.
Mathieu van der Poel, Michel.
Ja, ik heb dezelfde naam, omdat ik vind dat de manier waarop hij de Amstel gewonnen heeft, met die magistrale sprint van een goede 600-700 meter, waarin je toch nog over Alaphilippe en Fuglsang gaat, dat zijn mooiste overwinning die hij voor mij tot dusver neergezet heeft.
Ja,
had ik Mathieu van der Poel voor de Ronde van Vlaanderen?
Nee, je had Wout van Aert gezegd.
Ja, we de kerk in het midden houden.
Maar mijn vraag is, wie komt daar aan de start? Want vandaag begint de Ronde van het Baskeland.
Ja.
En doorgaans lag dat in het verlengde van de Ronde van het Baskeland. En hoe zit dat nu? Ja. Hoe gaat dat deelnemersveld eruit zien?
Goeie vraag.
Wat wordt de waarde daarvan?
Veel vragen en nog geen antwoorden.
Wordt vervolgd.
Misschien wordt dat voor Van der Poel wel zijn makkelijkste om te winnen.
Ja, het zou wel eens kunnen. Goed, Tom Bonen, dank alweer.
Graag gedaan.
Merci, Michel. Dit was hem alweer. Dit was Wuits en Bonen. Heel graag tot volgende week.